Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We gaan samen zingen uit Psalm 142, het eerste en het zevende vers, Psalm 142, ik zal het even opzoeken. Ik riep tot de Heer met luide stem, ik smeekte en riep vol angst tot hem. Ik heb voor zijn aangezicht mijn klacht in mijn benauwdheid voortgebracht. En het zevende vers, voer mij uit mijn gevangenis. 142, vers 1 en 7. We gaan opnieuw luisteren naar de heilige wet van God en daarna zingen wij op Psalm 128 en daarvan het derde vers. Dit lot is u beschoren, zo gij met diep ontzag naar Seren wet blijft horen voor u. Zal dag aan dag het heil uit Sion vloeien, gij zult zolang gij leeft Jeruzalem zien bloeien, terwijl God zijn zegen geeft. Psalm 128, het derde vers, nadat we geluisterd hebben naar de wet des Heren. Dan openen wij Gods woord eerst in het Nieuwe Testament en lezen opnieuw uit Johannes 12, de versen 27 tot en met 32. Johannes 12, vers 27 tot 32 en daarna een klein gedeelte uit het Oude Testament, Psalm 85 en daarvan de versen 8 tot en met 14. Psalm 85, de versen 8 tot en met 14.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lezen nu Johannes 12 vanaf vers 27. Nu is mijn ziel ontroerd en wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren, maar hierom ben ik in deze uren gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Er kwam dan een stem uit de hemel zeggende, en ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem wederom verheerlijken. De scharen dan die daar stond en dit hoorde, zeiden dat er een donderslag geschied was. Anderen zeiden, een engel heeft tot hem gesproken. Jezus antwoordde en zeide, niet om mijnentwil is deze stem geschied, maar om uwentwil. Nu is het oordeel deze wereld. Nu zal de overste deze wereld buitengeworpen worden. En ik, zo wanneer ik van de aarde zal verhoogd zijn, zal hen allen tot mij trekken. En dan lezen wij uit Psalm 85 vanaf vers 8. Toon ons uw goede tierenheid, o Heere, en geef ons uw heil. Ik zal horen wat God de Heere spreken zal. Want hij zal tot zijn volk en tot zijn gunstgenoten van vrede spreken. Maar dat ze niet weder tot dwaasheid keren. Zekerlijk zijn heil is nabij degenen die hem vrezen. Opdat in ons land eer wonen. De goede tierenheid en waarheid zullen elkander ontmoeten. De gerechtigheid en vrede zullen elkander kussen. De waarheid zal uit de aarde spruiten. En gerechtigheid zal van de hemel nederzien. Ook zal de Heere het goede geven. En ons land zal zijn vrucht geven. De gerechtigheid zal voor zijn aangezicht heen gaan. En hij zal ze zetten op de weg zijner voetstappen. Tot zover de schriftlezing.
Wij willen op deze laatste lijdenszondag nog één keer stilstaan bij Johannes 12. Het is u wellicht opgevallen dat ik een klein stukje heb overgeslagen tussen de voorbereidingspreek en de preek voor het heilig avondmaal. Maar dat gedeelte willen we dan vanmorgen gaan overdenken. En dat zijn de versen 28 tot en met 31 van Johannes 12. Dat is de tekst voor de prediking, Johannes 12, vers 28 tot en met 31. En daar lezen wij het woord van God als volgt. Vader, verheerlijk uw naam. Er kwam dan een stem uit de hemel, zeggende, ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem wederom verheerlijken. De schare dan die daar stond, dit hoorde, zeide dat er een donderslag geschied was. Anderen zeiden, een engel heeft tot hem gesproken. Jezus antwoordde en zeide, niet om mijnentwil is deze stem geschied, maar om uwentwil. Nu is het oordeel deze wereld. Nu zal de overste deze wereld buitengeworpen worden. Tot zover. Vragen wij de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord en wil ook voorbeden en dankzegging doen. Voorbeden voor en met Joost van Voorde die morgen zal worden opgenomen voor een ablatie dat op dinsdag zal plaatsvinden. Dankzegging met en voor Martijn Buizer, die geholpen is aan een liesbreuk en de ingreep mocht goed verlopen. Familie Jeden Heijer vanwege de geboorte van een zoon. En familie Aromijn vanwege de geboorte van een dochter. Laat ons bidden. Heere, wij kunnen niet bidden zoals de Heer Jezus dat gebeden heeft. En daarom mogen we deze morgen tot u komen met het eenvoudige gebed, leer ons bidden. Leer ons ook bidden, Vader, verheerlijk uw naam. Wij mogen daar vanmorgen over nadenken, van horen wat dat betekende en wat het ook vandaag nog betekent. En we worden geroepen, Heere, om deze morgen uw woord te prediken. En de gemeente is samengekomen, kinderen, jongeren en ouderen hier in de kerk. En ook als we thuis mee mogen luisteren om naar het woord te horen. En Heere, als dan uw woord wordt gepredikt, dan bidden wij u, verheerlijk uw naam. En Heere, als wij dat bidden, dan weten we eigenlijk niet wat wij vragen. Want wat is dat toch, dat u verheerlijkt wordt? En daarbij dat uw naam verheerlijkt wordt. O Heere, wilt u het ons leren? En mag de prediking van deze morgen nog een middel in uw hand zijn om te leren verstaan wat dat nu is? Dan zullen we er ook achter komen, Heere, dat we daaraan niet kunnen voldoen. Hoe zullen wij ooit zo kunnen spreken, zo kunnen denken, zo kunnen leven, dat het in overeenstemming is met uw heerlijkheid? Met uw majesteit, met uw glans. Ach Heere, dan moeten we diep buigen, want wij zijn zondige mensenkinderen die voor uw heerlijkheid niet kunnen bestaan. De herders in de velden van Efrata hebben dat ook ervaren. Toen ze daar in die donkere nacht bijeen waren en opeens die engel met dat heerlijke licht uit de hemel kwam en dat de heerlijkheid van u hen omscheen. Heere, dan is er niets meer onbedekt. Dan zullen we zien hoe zondig en onheilig wij zijn. Maar juist toen gingen die herders zo vrezen met grote vrezen. En Heere, degene die zalig worden zullen daar ook iets van kennen. Die ontmoeting met uw heerlijkheid, al is het altijd maar iets dat gaat schitteren in de prediking van het woord, maar wat ook ervaren wordt in het hart, maar daartegenover kunnen wij niet bestaan. Maar wat een wonder was het voor die herders, toen ze iets van die heerlijkheid moesten ervaren, en ze zagen op hun eigen zondigheid en nietigheid, dat juist toen die blijde boodschap mocht klinken: heden is u geboren, de zaligmaker. En ook dat mogen wij vanmorgen horen, want de stem van u, o Vader, klonk toen u, Heer Jezus, sprak: Vader, verheerlijk uw naam. En toen hebt u, Heer Jezus, gezegd: deze stem is om uwentwil geschied. O, dat we zo deze morgen onder de prediking van het woord mogen zijn, waar ook de stem van u klinkt, en dat we vanmorgen mogen ervaren die stem die klinkt om mijnentwil. Ja, ook voor die onbekeerde jongen die daar zit. Ook voor dat onbekeerde meisje dat vanmorgen naar de kerk gekomen is. Ook voor die man en die vrouw die zoveel preken heeft gehoord, maar niet sterven kan, omdat het nog niet opgelost is. Er is een woord om uwentwil. Bekeert u, want waarom zoudt gij sterven? Een woord om uwentwil, wend u naar mij toe en wordt behouden. Maar ook voor diegenen die zo van verre staan: kom naderbij. Kom, zie mijn handen, zie mijn voeten. Ik ben om uwentwil gekruisigd. Ik heb om uwentwil geleden, de straf gedragen, de toorn tot stilte gebracht, de vloek van de wet op mij laten komen. Heere, kom er toch in mee, als er zo gepredikt mag worden, en wilt u zelf dan het toepassen, er plaats voor maken, het ware zaligmakende geloof werken, waardoor in het hart gaat leven: het is niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Verheerlijk zo uzelf, Heere. Verheerlijk zo uw naam, uw deugden, die aan het kruis van Golgotha verheerlijkt zijn. O Heere, zou u zo in ons midden willen zijn. En geef uw knecht om dit woord op eenvoudige wijze te mogen brengen, dat ook er een boodschap mag zijn voor de kinderen, voor de jongeren, voor de ouderen, voor allen die ons samen zijn gekomen deze morgen. En wilt u alles wat ons daarin kan hinderen wegnemen, en dat we samen mogen ervaren dat u in ons midden bent als die verheerlijkte koning. Heere, doe het toch. Het gaat niet om ons. Het is toch onze zaak niet. Maar het gaat toch om uw eer, om uw zaak, om uw kerk, om uw werk. En daarin wordt u verheerlijkt. Heere, mag de prediking van deze morgen nog een middel in uw hand zijn, opdat ook deze morgen uw naam verheerlijkt mag worden. Heere, zo zijn we samengekomen, ook met de zorgen en noden, de zegeningen van het dagelijkse leven. En we mogen daarmee ook voor uw heilig aangezicht komen. En we dragen degenen aan u op die weten van rouw en verdriet, van het gemis van een geliefde. Heere, wilt u gedenken, ook als die momenten aanbreken, dat het heimwee zo sterk is, als de lege plaats zo gemist wordt. Gedenk degenen die alleen door het leven gaan, wilt u zich ook over hen ontfermen. Heere, wilt u gedenken als daar ziekte is, als we elke dag medicijnen moeten gebruiken, wilt u dat alstublieft zegenen, ook als er therapieën worden gevolgd, zonder u kunnen wij niets doen. En dan dragen we in het bijzonder onze vriend, jonge vriend Joost aan u op, die morgen opgenomen moet worden in het ziekenhuis, omdat hij een ingreep aan zijn hart moet ondergaan aanstaande dinsdag. Er zal een ablatie moeten plaatsvinden. Heere, wilt u met hem zijn? En dat hij mag ervaren dat u met hem mee wil gaan. En dat u ook in deze weg tot hem zegt: Joost, denk aan de Schepper, aan uw Schepper, in de dagen nu je jong bent. En het geldt niet alleen voor Joost, maar voor alle jongeren in ons midden. En dat we juist op jonge leeftijd u zouden zoeken. Ja, Heere, hij moet geholpen worden vanwege een gebrek in zijn hart. Maar geestelijk is ons hart allemaal vol gebreken, zondig, onrein. En dan zegt u, als die grote God, die geen lust hebt in de dood van een zondaar: mijn zoon, mijn dochter, geef mij nou je hart. Ik weet er raad mee. Ik kan het vernieuwen. Ik kan het verschonen. Ik kan er gaan wonen met mijn Heilige Geest. Heere, dat het ook onder onze jonge mensen openbaar mag komen. En wilt u zo met Joost zijn en dat deze ingreep ook het gewenste resultaat mag geven. Heere, we danken u ook voor en met Martijn, die een liesbreuk kreeg, waaraan hij geholpen is. En Heere, u hebt hem daardoor heen geholpen. En hij mag dat ook zien als uw trouwe zorg over zijn leven. En daar willen we u ook hartelijk voor danken. En u er een periode van rust aanbreekt en van genezing, wilt u dat zegenen. En dat hij in die dagen ook de gelegenheid mag hebben om u te zoeken. En dat hij u vinden mag. Heren, er zijn opnieuw kinderen geboren. Er is een gezonde zoon geboren bij de familie Den Heijer. En een gezonde dochter bij familie Romein. U hebt over de moeders willen waken. U hebt de krachten gegeven om het kind ter wereld te brengen. En wat ben je als vader en moeder dan klein? En wat word je dan stil vanwege zo'n wonder wat u alleen kan doen? Maar Heere, deze kinderen moeten ook wederom geboren worden. En laat dat op het hart van de ouders gebonden zijn. En dat het veel werkzaamheden mag geven voor hun eigen hart en voor de harten van hun kinderen. En wat zou het een wonder zijn, Heere, als deze kinderen nu geboren zijn om wederom geboren te worden. Om een plaatsje te mogen krijgen in het huisgezin van u. Om eeuwig u groot te mogen maken en te verheerlijken. Wilt u dan in hun leven komen, Heere, met de werking van uw Heilige Geest. Heere, wat hebben we u veel te danken. Wat hebben we u veel te bidden. En we hebben niet verdiend dat u onze gebeden en onze dankzegging zou overnemen. En toch mogen wij onze hart uitstorten voor u. Toch mogen onze mond open doen tot u, opdat u het zou vervullen. Maar het kan alleen vanwege die biddende en dankende hoge priester, die door lijden tot heerlijkheid is ingegaan. En daarom bidden wij u, zou u ons alstublieft willen verhoren om de verdienste van Christus wil. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. Er zijn drie collecten. De eerste is voor de eredienst. De tweede voor de diaconie. En de derde voor de algemene kosten van de kerk. En de Heere zegene u en uw gaven. Terwijl we samen gaan zingen uit Psalm 29, de versen 1, 2 en 6. Aardse machten, loof den Heer, geef de Heere sterkte en eer. En wat er verder volgt, Psalm 29, vers 1, 2 en 6. Na het amen van de prediking gaan wij zingen Psalm 65, het tweede vers. Dat eindigt met de woorden: Welzalig dien gij hebt verkoren, dien gij uit al het aards gedruis doet naderen en uw heilstem horen. Ja, wonen in uw huis. 65, het tweede vers, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, het is u wellicht wel een keer overkomen, jullie ook jongelui, dat je zomaar in de praktijk van het leven een les kreeg. Zomaar in het dagelijkse leven. Het overkwam mij van de week. Ik ging Pieter naar school brengen en ik kwam Capelle aan de IJssel binnen. En van alle kanten kwamen daar moeders en vaders naar school natuurlijk om hun kinderen daar te brengen. En voor mij reed een meisje met een broertje achterop. En zij mocht haar broertje naar school brengen. En ze waren nog maar net van huis vertrokken, zo stelde ik mij voor. En opeens zag dat jochie zijn vader aankomen. In de auto, want die ging ook naar zijn werk. En hij werd zo blij. Hij greep zijn zus helemaal beet en hij zegt: Kijk eens, daar is papa, mijn papa, mijn papa, riep hij. En het reed zo voor mij. Ik dacht, wat moet er een goede band zijn tussen dat jochie en die vader. Hij zag zijn vader. Wat was dat jochie, dacht ik, betrokken op zijn vader. Natuurlijk had hij hem net nog gezien thuis, maar hij zag hem opnieuw. En toen dacht ik, hoe komt het nou toch dat zo'n kleine jongen zo betrokken is op zijn vader, dat hij zijn vader zo lief heeft? Toen dacht ik, dat kan nog niet anders. Of die vader moet ook heel betrokken zijn op dat jongetje. Daar lag een liefdesband tussen die twee. En toen ik terugreed naar huis, zat ik maar aan dat jochie te denken en hoe die zo over zijn vader sprak. En toen kwam ik midden in onze tekst terecht. Ik had mijn preek al lang klaar. En toch kreeg ik daar een les. De betrokkenheid van die jongen op die vader en die vader op die jongen. Dat vinden we ook in onze tekst. Hoe betrokken was de Heer Jezus niet op zijn vader heel de tijd dat hij op aarde was. En met name in het laatste van zijn leven. En tegelijkertijd, als je hem zo volgt in de geschiedenissen, in het evangelie, merk je elke keer weer hoe betrokken de vader was op Christus. En dat zien we ook in onze tekst terugkomen. Als Christus tot zijn vader gaat bidden en de vader gaat spreken tot zijn zoon, en het wonderlijke in die gebedsverhoring, in die betrokkenheid van de vader op de zoon, is niet alleen dat de vader betrokken is bij het lijden en sterven van zijn zoon, maar ook wat daaruit voortkomt. Want die stem die uit de hemel klinkt, zo zegt de Heer Jezus, is om uwentwil geschied. En zo willen wij vanmorgen op de laatste Lijdenszondag stilstaan bij de vaderlijke betrokkenheid bij de kruisdood van zijn zoon. De vaderlijke betrokkenheid bij de kruisdood van zijn zoon. Drie gedachten. Hij hoort zijn gebed. Want er staat in onze tekst en ook in de versen die daaraan vooraf gaan: Vader, verlos mij uit deze uren, maar hierom ben ik in deze uren gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. We staan vervolgens stil, hij verheerlijkt zijn naam. Want de Vader sprak, en ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem wederom verheerlijken. En in de derde plaats, hij verlost zijn kerk. Want de Heer Jezus die gaat die stem van de Vader verklaren, want sommigen denken het is een donderslag en anderen denken het is een stem van een engel. Maar dan zegt de Heer Jezus, niet om mijnentwil is deze stem geschied, maar om uwentwil. Want nu is het oordeel deze wereld en nu zal de overste deze wereld buitengeworpen worden. En dan komt de tekst van vorige week. En ik, zo wanneer ik verhoogd zal zijn aan dat kruis, zal hem allen tot mij trekken. De vaderlijke betrokkenheid bij de kruisdood van zijn zoon. Hij hoort zijn gebed. Hij verheerlijkt zijn naam en hij verlost zijn kerk. Het is van eeuwigheid de wil van de Vader geweest dat zijn zoon naar de aarde zou komen om te sterven. Te sterven aan het kruis. En de Heer Jezus is op de aarde gekomen En voordat hij daadwerkelijk ging sterven aan het kruis, heeft hij onderwijs gegeven. Als de grote profeet en leraar, zeker toen het steeds dichterbij kwam dat hij moest lijden en sterven, ging hij onderwijs geven. We hebben er een kort geleden nog eens stilgestaan op de biddag. Dat deed hij direct of indirect door middel van gelijkenissen. Hij moest als een tarwegraan in de aarde sterven, zodat er veel vrucht zou voortkomen. En dat deed hij als zoon des mensen, als echt mens zoals u, jij en ik. Dat was hij, mens. Als een mens die in alle dingen verzocht is geweest, met een gevoelsleven, met een innerlijk leven, die ook diep ontroerd kon raken, en zeker ontroerd werd als hij dacht aan die smartelijke kruisdood die hij zou moeten ondergaan. En in vers 27 kunnen we ervan lezen dat hij zegt, nu is mijn ziel ontroerd, helemaal onthutst, helemaal verward. Wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit deze uren. Ja, toen ging Christus met die ontroering in zijn hart, die diepe ontroering, ging hij naar zijn vader. Hij vluchtte met zijn nood tot zijn vader. Want hij wist het, daar kan ik met mijn nood naartoe. Daarom bad hij ook, Vader, verlos mij uit deze uren. Dat is het uur van zijn bitter lijden en sterven, dat hij als mens moest ondergaan. En dat bracht hem als mens in benauwdheid. Daar wilde hij van verlost worden. Maar dat kon niet. Dat kon niet vanwege de afspraak die de vader met zijn zoon had gemaakt voordat de aarde er was. Hij kon van deze eis niet af om de kruisdood te sterven, maar gemeente, hij wilde het ook niet. Hij wilde niet wegvluchten voor dit onuitsprekelijke diepe lijden. Waarom niet? Omdat hij zijn vader zo lief had, omdat hij zijn kerk zo lief had, omdat zijn hart vervuld was met zondaarsliefde, daarom bleef hij op de weg naar het kruis en sprak hij ook, hierom ben ik in deze uren gekomen. En toen hij dat gezegd had, gemeente, toen voegde hij daar het gebed aan toe, Vader, verheerlijk uw naam. Het is net alsof de Heer Jezus zegt, jongens en meisjes, Vader, hier ben ik. Ik ben gewillig om naar dat kruis te gaan. Ik geef mij over in de dood. Maar alleen om deze reden, dat u wordt verheerlijkt, dat uw naam alle eer zal krijgen, daarom ga ik, o Vader, naar het kruis. Verheerlijk uw naam. Een heel bijzonder gebed eigenlijk, gemeente. Zijn hart is ontroerd. Nog een paar dagen en hij hangt aan dat vloekhout. En dan bidt hij, verheerlijk uw naam. En daarbij is het ook een gebed, zo zullen we merken vanmorgen, dat door de Vader wordt verhoord. En daarom is het de moeite waard om biddend te luisteren. Wat bedoelt de Heer Jezus nou toch? Wat zit er in dat korte gebed nou voor rijkdom opgesloten? Vader, verheerlijk uw naam. Zeker als hij straks ook nog gaat zeggen, als er verhoring op dat gebed komt, het is om uwentwil geschied. Dus dit gebed, Vader, verheerlijk uw naam, is uitgesproken ook met betrekking tot een zondaar, om uwentwil. De aanspraak is heel teer. Vader, dan zie je de liefdesband tussen de Heer Jezus en zijn vader. Hij kent zijn vader. En daarom weet de Heer Jezus ook zo goed wat zijn vader waard is. Namelijk de verheerlijking van zijn naam. Maar waarom is dat dan zo belangrijk? Waarom zegt de Heere, Vader, verheerlijk uw naam? Wel gemeente, omdat God één en al heerlijkheid is. Wat zou dat toch zijn, jongens en meisjes? Zou jij dat kunnen uitleggen? En ouder in ons midden, zou u het kunnen zeggen? Stel je komt van de week eens iemand tegen en die heeft ergens iets gelezen of gehoord over de heerlijkheid van God en die zegt, wat is dat? Wil je mij dat eens uitleggen? Wat zou u zeggen? Wat zou jij zeggen? Waar ga je dan beginnen? Wat ga je dan zeggen? Ik voel op dit moment ook mijn gebrek. Ik hoop niet dat u dat erg vindt, maar ik kan het eigenlijk ook niet. Ga nou eens zeggen wat de heerlijkheid van God is. Toch ga ik maar een poging wagen. Want de Heer kan hele gebrekkige woorden ook nog gebruiken om grote gedachten van God te krijgen. Ik zat zomaar aan een diamant te denken, jongens en meisjes. Wat kan die schitteren, hè? Die prachtige vlakjes. Als daar het felle licht op wordt geworpen, wat kan een diamant dan schitteren? Nou, dat kwam bij mij boven toen ik dacht aan de heerlijkheid van God. Het heeft te maken met glans. Het heeft te maken met schittering. Het heeft te maken met een verblindend licht. Zo is God, gemeente, vol van majesteit, vol van heerlijkheid. Witter dan sneeuw. Glansrijker dan de maan, helderder als de zon. Die heerlijkheid van God die vertelt ons, die openbaart ons hoe dierbaar God is, hoe kostbaar Hij is, hoeveel waarde Hij heeft, hoe heilig Hij is, hoe zuiver Hij is, hoe goed Hij is. En daarom past bij de heerlijkheid van God alleen maar aanbidding. Daar past alleen maar het eren van zijn heerlijkheid bij. U voelt wel, gemeente, hoe ik zoek naar woorden om iets te zeggen over de heerlijkheid van God. En omdat God zo is, moet Hij verheerlijkt worden. En daarom ligt de roeping zeker bij ons mensen die tot eer van God geschapen zijn om zo voor God te zijn, zo voor God te leven, zo voor God te denken, te spreken, te doen, te werken, dat het helemaal past bij zijn heerlijkheid. En dan mogen we echt niet gelijk met onze woorden klaarstaan en zeggen, ja, maar dat kunnen wij toch niet? Wij konden dat. En hoe komt het dat wij dat niet meer kunnen? Dat ligt niet aan God, dat ligt aan onszelf. En daarom mag de Heere ook vragen om de verheerlijking van zijn naam. Terwijl het van ons mensenkant onmogelijk is. Mozes heeft dat ook ervaren. Want als ik terugga naar de levensgeschiedenis van Mozes, dan kom ik een moment tegen dat hij aan de Heere God gaat vragen, toon mij uw heerlijkheid. Het is alsof Mozes zegt, Heere, ik geloof dat u heerlijk bent. Begrijpen kan ik het niet. Maar iets ervan heb ik ervaren in mijn leven. Mag ik het nog eens ervaren? Zou u eens iets van uw heerlijkheid aan mij willen laten zien? En toen zei de Heere God tegen Mozes, dat kan niet, Mozes. Je kan mijn aangezicht niet zien, want dat blinkt van heerlijkheid. Geen mens zal mij kunnen zien en leven. Nou, als de Heere God dat tegen Mozes zegt, hoe groot moet dan die heerlijkheid van God wel niet zijn? En toch heeft Mozes er opnieuw iets van ervaren. Hoe dan? En het past nou precies bij dat gebed van de Heer Jezus. Verheerlijk uw naam. Want weet je, jongens en meisjes, wat de Heer God toen tegen Mozes zei? Mozes, ik zal er toch iets van laten zien. Dan moet je naar de Horeb gaan. En Mozes is naar de Horeb gegaan, die grote gebergten. En in die gebergte was een een gat, een spelonk. En toen heeft de Heer als het ware Mozes bij de hand genomen, onzichtbaar, en heeft hem daar in die spelonk neergezet. En toen zei de Heer: Mozes, dan moet je daar blijven. En dan ga ik bij de opening van die spelonk voorbij. En als ik voorbij zal gegaan zijn, dan zul je iets van mijn heerlijkheid zien. En het gebeurde. Hij is daar in die spelonk gaan zitten. En toen kwam er een licht voorbij. En toen dat licht voorbij ging, toen hoorde Mozes een stem. Dat was de stem van God die iets van zijn heerlijkheid aan Mozes ging bekendmaken. En wat was dat dan? God openbaarde zijn naam. Want wat zegt de Heere als hij voorbij die spelonk komt? Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, langmoedig, groot van weldadigheid en waarheid. Zo openbaarde de Heere zich aan Mozes. Allereerst als Heere. Jehovah, Yahweh. Dat betekent, ik zal zijn die ik zijn zal. Of zoals je het ook mag vertalen, ik ben die ik ben. Ja, mijn heren, wie bent u dan? Want als u nou aan mij toont wie u bent, dan kan ik iets leren zien van uw heerlijkheid. Nou gemeente, hoe heeft God zich in de Bijbel, in Gods woord geopenbaard? Hoe laat hij aan ons mensen zien zoals hij is? Door zijn namen. En jongelui, als je in Genesis 1 begint te lezen en je leest door tot Openbaringen 21, dan kom je ontelbare namen tegen die allemaal zeggen wie God is en wat hij doet. En heel veel van die namen, die noemen wij deugden, eigenschappen. Namen die zeggen hoe het wezen van God is. Hij is heilig, maar ook barmhartig. Hij is rechtvaardig, maar hij is ook genadig. Hij is groot van goede tierenheid, hij is langmoedig. En al die woorden, al die namen zeggen iets over God. En dan terug naar het gebed in onze tekst. Vader, verheerlijk uw naam. Dan hoor ik eigenlijk de Heer Jezus zeggen: Vader, verheerlijk uw deugden, uw eigenschappen. En als we dat hebben ontdekt vanmorgen, gemeente, dan zit er in onze tekst zo'n rijke diepte. Want in het licht van die kruisdood van de Heer Jezus, die heel dichtbij komt, zegt hij: Vader, verheerlijk uw deugden. Mag ik het wat concreet maken? Vader, verheerlijk uw rechtvaardigheid. Door de zonde te straffen van uw kerk. En tegelijkertijd zegt hij: Vader, verheerlijk uw barmhartigheid. Door zondaren zalig te maken. En hij zegt ook: Vader, verheerlijk uw almacht. Om zondaren te verlossen uit de macht van de zonde, uit de macht van de dood, uit de macht van de duivel, uit de macht van de hel. Maar Vader, verheerlijk ook uw waarheid, want u hebt gezegd, Sion zal door recht verlost worden. Ja, Vader, verheerlijk uw wijsheid, heb je weer zo'n naam, uw wijsheid, waardoor u het mogelijk gemaakt heeft dat de goede tierenheid en de waarheid elkaar kunnen ontmoeten en de gerechtigheid en de vrede elkaar kunnen kussen. Wat een diep gebed. Ik ga er nog dieper met u op in. Om een klein beetje duidelijk te maken wat de Heer Jezus hier bedoelt. En daar wil ik Psalm 85 voor gebruiken. Daarom hebben we daar ook een klein stukje uit gelezen. En dan het 11e vers. Want in Psalm 85 vers 11 staat eigenlijk iets heel dieps. Waar ook weer een paar van die namen van God naar voren komen. De goede tierenheid en de waarheid zullen elkander ontmoeten. En de gerechtigheid en de vrede zullen elkander kussen. Wat zou dat toch betekenen? Laat eens even rustig naar die vier woorden kijken. De dichter van Psalm 85 die zegt: uw waarheid. Dat is een naam van God. God is de waarheid. Dat wil zeggen, wat in mijn woord geschreven staat, is de waarheid. En toen is de mens in de zonde gevallen, gemeente, u ook, jij ook en ik ook. En toen zei de waarheid tegen God: Adam is in de zonde gevallen. En u hebt gezegd, o God, dat als je in de zonde valt, moet je sterven. Daar kunt u niet van afwijken. Dat is uw waarheid. Dat kunt u niet herroepen. Dus dat moet plaatsvinden. De ziel die zondigt moet sterven. Zo is God. Maar God is ook goede tieren. En de goedheid van God zegt: ja, maar ik heb de mens niet voor niets geschapen. En al is de mens gevallen in de zonde, ik laat de mens niet eeuwig verloren gaan. Maar ik ben barmhartig, ik ben genadig, ik ben groot van goede tierenheid en daarom wil ik de mens behouden. Voelt u dat dit elkaar tegenspreekt? Gods waarheid zegt: die zonde moet sterven. Gods goede tierenheid zegt: die zonde moet behouden worden. Hoe kan dat nou samengaan? Hoe kan de Heer nu en het een en het andere laten staan? En dan kom ik in Psalm 85 nog twee woorden tegen: gerechtigheid en vrede. De gerechtigheid zegt: een zondaar staat in de schuld. Die moet betalen voor zijn schuld. Die moet betalen met zijn leven, met zijn bloed. En dat betekent omkomen, want dat kan een mens niet. En de vrede van God zegt: ik wil harmonie. Ik wil de verstoorde verhouding tussen God en een mens herstellen. Ik wil niet de dood van een zondaar, maar ik wil het leven van een zondaar. Daar heb je weer twee tegenstellingen. Hoe kan God enerzijds zijn eis laten staan: betaal mij wat geschuldigd zijt. En hoe kan hij anderzijds vrede maken met een zondaar? Dat botst ook tegen elkaar. En God is niet een God die zegt: ik laat het ene varen en het andere doe ik. Nee, God moet alle dingen laten staan. Hoe zullen Gods namen, hoe zullen Gods deugden dan verheerlijkt worden? Je zou haast kunnen zeggen, gemeente, als je dat op je in laat werken: maar daarmee komt God in een verlegenheid. Hoe kan hij en het een en het andere laten staan? Hoor het gebed van Christus. Vader, verheerlijk uw naam. Hoe dan? In mijn kruisdood. Want aan het kruis van Golgotha worden al die deugden van God verheerlijkt. Daar komen ze allemaal samen in die ene persoon, Jezus Christus. En daar wordt Gods naam zo hoog verheerlijkt, gemeente, dat die nog nooit, zo hoog is die nog nooit verheerlijkt geweest. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte: de verheerlijking van Gods naam. Christus die bad: Vader, verheerlijk uw naam. En toen hij dat bad, toen kwam dat gebed helemaal in de hemel. Jongens en meisjes, God de Vader hoog in de hemel hoorde de Heer Jezus op aarde zeggen: Vader, verheerlijk uw naam. En daarom kwam er een antwoord uit de hemel. God zei tegen zijn zoon: en ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem wederom verheerlijken. Dat was de verhoring op het gebed. Ja, daar zat ik ook nog even over na te denken. Waarom kwam er een verhoring op het gebed van de Heer Jezus? Omdat de Heer Jezus bad zoals het behoorde. Om een ouderwets woord te gebruiken, de Heer Jezus kende de juiste gebedsgestalte. En dat blijkt uit drie dingen. Hij was in nood, want zijn hart was ontroerd. En die nood dreef hem tot zijn vader. En hij zei, nu is mijn hart ontroerd. Wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij deze uren. En het tweede, hij gaf zich helemaal over aan zijn vader. Hij wilde niets afdoen aan wat de vader van hem vroeg. Daarom was hij in deze uren gekomen, zo zei hij. En het derde is, hij had de eer van God op het oog. Hij wilde niets liever dan dat de naam van zijn vader verheerlijkt zou worden. Dat de deugden van zijn vader zouden schitteren in zijn kruisdood. Dus in dat gebed pleitte hij op de eer van God. En daarom klonk er een stem uit de hemel. Daarom ging de vader spreken. En toen dacht ik, daarin ligt ook onderwijs voor ons. Om verhoring te ontvangen op het gebed. Dat je met je nood tot God mag gaan. Dat je leert jezelf aan God over te geven. En dat het in je gebedsleven om de eer van God te doen mag zijn. Hier komt de Heer Jezus openbaar als de grote voorbidder. En laten we dan maar achter hem neerknielen. Als een klein nietig mensje die niet weet te bidden gelijk het behoort. En zeg dan maar, Heer Jezus, leer mij zo bidden. Zoals u dat deed. Leer mij tot God te vluchten met een ontroerd hart. Leer mij tot u te komen met al mijn zonden en al mijn ellende. Ja, leer mij wat het is om mijzelf aan u over te geven. Leer mij het eens te zijn met uw wil. Leer mij pleiten op uw naam, dat ook in mijn gebedsleven de eer van God op het oog mag hebben. Kijk, en als Christus je zo leert bidden, en dat doet hij zo graag, dan zal de Vader verhoring geven. Dan zal de Vader komen en zijn stem doen horen. Zie het hier bij Christus zijn Zoon. Er kwam dan een stem uit de hemel. En wat voor een stem? De stem van de Vader. Dat is niet zoveel gebeurd. Bij de doop, toen de Heer Jezus gedoopt werd, op de berg der verheerlijking. Deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik al mijn welbehagen heb, en hier voor de derde keer. En wat sprak de Vader dan? En ik heb hem verheerlijkt, en ik zal hem verheerlijken, wederom verheerlijken. Wat zou de Vader hiermee bedoeld hebben? Als u goed in uw Bijbeltje kijkt, dan zult u zien dat er twee woordjes schuin gedrukt staan. En u weet wellicht wat dat betekent. Dat hebben onze Statenvertalers ingevoegd om iets duidelijk te maken, maar in de grondtekst staat het niet. Dus heel letterlijk staat er in onze tekst, ik heb verheerlijkt en ik zal wederom verheerlijken. Waarom hebben onze Statenvertalers dan het woordje hem toegevoegd met een kleine letter? Dat wijst terug naar die naam. Vader, verheerlijk uw naam. Dus om het even duidelijk te maken, heeft de Vader gezegd, ik heb mijn naam verheerlijkt en ik zal mijn naam wederom verheerlijken. Of met andere woorden, ik heb mijn deugden verheerlijkt en ik zal mijn deugden wederom verheerlijken. Dat wordt er bedoeld. Maar wat wil dat zeggen? Want de Vader spreekt over het verleden en over de toekomst. Eerst maar even dat verleden. Wat bedoelt God nu? Ik heb mijn naam verheerlijkt in het verleden. Nou, heel eenvoudig, gemeente, in zijn daden. Want alles wat God doet, daar schittert zijn naam. Ik beperk me vanmorgen alleen eens eventjes tot de schepping. Wat een almacht. Wat een wijsheid. Wat een goedheid. Heeft hij toen niet geopenbaard in het scheppen van de hemel en de aarde? David zong ervan in Psalm 8. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam op de ganse aarde, gij die uw majesteit gesteld hebt boven de hemelen. Nou, daar heb je het. Ik heb mijn naam, mijn deugden verheerlijkt in de schepping. Ja, toen kwam die diepe val in het paradijs die wij helemaal niet kunnen begrijpen. Dat God dat toegelaten heeft, hoe kan dat toch? Nou, daar schittert de naam van zijn onbegrijpelijkheid. Dat is ook een naam van God. En wat gebeurde, jongens en meisjes, toen Adam en Eva daar in de struiken zaten en de Heer hen tevoorschijn riep, toen bleek zijn alwetendheid, heb je weer zo'n naam? Want de Heer zegt, heb je van die boom gegeten, waarvan ik gezegd heb, dat mocht niet? En tegelijkertijd openbaart zijn rechtvaardigheid, want hij heeft gezegd, wie dat doet, moet sterven. En zijn heiligheid kwam ook openbaar, want aan het begin van het paradijs kwam die blinkende engel te staan, die blonk van heiligheid met dat scherpe zwaard om de weg naar het paradijs te belemmeren. Maar ook zijn barmhartigheid. Want waar Adam en Eva dachten, nu moeten wij sterven, ging God de Messias beloven. Toen kwam hij voor het eerst met een belofte van het genadeverbond. Ik zal vijandschap zetten. Ziet u dat? Heb je het alleen nog maar over de schepping, de zondeval en hoe de Heere de weg, de verlossing ging openbaren. Hoe zijn zijn deugden daarin verheerlijkt? En als je dan zo het Oude Testament doorleest, zijn toren met de zondvloed en de ondergang van Sodom en Gomorra. Aan de andere kant zijn trouwe zorg over Israël door de woestijn heen. Zijn trouw aan de beloften. Zijn langmoedigheid over de volkeren. Zijn voorzienigheid in alle dingen. O, wat heeft de Heer in het verleden zijn naam verheerlijkt. Maar zo zegt in onze tekst, ik zal het opnieuw doen. Ik zal het wederom doen. En hoe rijk het in het verleden ook geweest is, in de toekomst zal ik opnieuw mijn naam gaan verheerlijken. En dan wordt hier een heel mooi woordje gebruikt. Wederom. En dat laat niet alleen een herhaling zien, dat het opnieuw gebeurt, maar er zit ook iets in van een tegenstelling, in de betekenis nog heerlijker, nog rijker. En is dat niet op Golgotha zichtbaar? Gemeente, ben je wel eens stil geworden? Ben je wel eens verbroken geworden? Met datgene wat er op Golgotha gebeurd is. Dat God die deugden, die als het ware tegenover elkaar stonden, toch in één persoon allemaal heeft laten kunnen gelden. In Christus. Die de goede tierenheid van de Vader is. Die de waarheid van de Vader is. Die de gerechtigheid van de Vader is. Die de vrede van de Vader is. Hang daar aan het vloekhout ten diepste niet. De heerlijkheid van God. Dat God in één persoon de zonden kon straffen en tegelijkertijd een zondaar kon behouden. Dat God in één persoon het eisend recht kon laten gelden voor de betaling van de schuld. En tegelijkertijd in die weg voor vrede heeft gezorgd. Is dat geen wonder, gemeente? Want als u onderwezen wordt in de namen van God en je komt op de school van de Heilige Geest en de Heere laat je zien wat zijn waarheid inhoudt, dat jij moet sterven, dat u moet sterven en dat je daar niets van af kan doen. En dat je tegelijkertijd in datzelfde woord van God leest dat God barmhartig is. En dat zijn hart innerlijk met ontferming bewogen is om je te behouden. Maar dat je het niet samen kan krijgen. Ik moet sterven vanwege mijn zonde. Daar kan ik niets van afdoen. En tegelijkertijd wil God als een gaarne vergevend God mijn zonden vergeven. Enerzijds zegt de Bijbel tegen mij, je moet voor je schuld betalen. En anderzijds laat Gods woord mij weten dat er vrede is door het bloed des kruises. Hoe kan dat samen gaan? Dat kan alleen door de kruisdood van Christus. Daar kon de Heer de zonde straffen in een mens. Om vervolgens een verloren mens zalig te maken. Daar is een mens aan het kruis genageld. Die zijn bloed liet vloeien. Opdat er vrede komt tussen God en een zondaar door het bloed des kruises. O gemeente, al die namen van God zijn in die ene persoon, Jezus Christus, zo verheerlijkt dat God zelfs rechtvaardig en barmhartig kan zijn. Maar dan het wonder. In plaats dat een zondaar moest sterven. In plaats dat een zondaar naar het heilig recht verloren moest gaan. Heeft hij dat met zijn zoon gedaan. En omdat hij dat met zijn zoon gedaan heeft, kan hij vloekwaardige, helwaardige zondaren voor eeuwig behouden. Zijn de deugden in uw leven gaan schitteren? Krijgen zo de namen van God waarde? Dat als je ziet op dat kruis van Christus, waarin God zo verheerlijkt wordt in al zijn deugden, dat tot zaligheid van een zondaar, dat de snaren van je hart worden aangeraakt. En dat je het met de dichter mag uitzingen. Door al uw deugden aangespoord, hebt gij uw woord en trouw verheven. Gij hebt mijn ziel op haar gebed, verhoord gered, haar kracht gegeven. Gemeente, wat is het goed toeven op Golgotha. Om je te verwonderen over de verheerlijking van Gods naam in de kruisdood van Christus. En als je het niet zo goed kan begrijpen vanmorgen, en als je dat nou wat moeilijk vindt, weet je wat je daar mag doen? Dan mag je naar de Heere gaan en zeggen, Heere, uw naam moet verheerlijkt worden. En ik heb vanmorgen in de kerk gehoord dat dat door de kruisdood van de Heer Jezus kan. Dat daarin uw deugden worden verheerlijkt. Ik begrijp er niet zoveel van, Heere. Maar wil u het mij leren? En dan hoop ik dat je dit vanmorgen alleen al zou voelen in je ziel. Hoe waard de Heer het is dat hij verheerlijkt wordt. En ga dan aan hem vragen of je onderwijs mag krijgen waarin dat nou openbaar gekomen is. In de kruisdood van Christus. Hoe nauw was de Vader betrokken bij dit diepe lijden sterven van Christus. Bij de kruisdood van Christus. Want het was nodig om zondaren te verlossen. Onze derde gedachte, hij verlost zijn kerk. Moet je voorstellen dat je daar stond, jongens en meisjes, jongelui. Het was heel druk om de Heer Jezus heen. De grote scharen. En ze hebben het wel gezien dat zijn hart ontroerd werd en dat hij ging bidden. En ze hebben hem horen zeggen, Vader, verheerlijk uw naam. En opeens was er een stem, een geluid. De Vader reageerde. De Vader hoorde het gebed van de Heer Jezus. Hoe reageerden al die mensen die daar rondom stonden? Hoe zou jij gereageerd hebben? Hoe zou u gereageerd hebben? Nou, dat blijkt heel verschillend te zijn. Er zijn heel veel mensen die zeggen, het is een donderslag. Ze meenden dus een geluid te horen dat hen heel sterk deed denken aan rommelende donder. Maar er waren ook mensen die zeiden, nee hoor, hier is een engel die spreekt. Dus die hoorden geen klank, maar die hoorden wel woorden. Al begrepen ze de woorden niet, al konden ze misschien die woorden niet goed verstaan. Maar het was voor hen wel duidelijk, hier klinkt een stem die woorden uitspreekt. Hoe moeten we dat nou beoordelen? Klonk de stem van de Vader echt als rommelende donder? Sprak de Heer hier net als bij de Sinaï uit een onweer toen hij de wet gaf? Als dat zo geweest zou zijn, gemeente, dan zou de reactie van de mensen allemaal gelijk zijn geweest. En dat is niet het geval. Sommige mensen zeggen ja, het was een donderslag. Anderen zeggen nee, het was een stem. Al was het dan, zo dachten ze, de stem van een engel. Hoe moet je dat nou beoordelen? Want het was geen mensenstem. Het was Gods stem. En reken maar dat die stem met majesteit en heerlijkheid geklonken heeft. Ik las bij een oudvader en die zegt, dit was van die mensen die dachten dat het een donderslag was, onverstand, misverstand. Want hij zegt, God de Vader sprak niets anders als evangelie. En ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem verheerlijken. Alleen het was voor die mensen niet meer dan een klank. Het werd niet verstaan. Paulus die zegt later tegen de gemeente van Korinthe, de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn. Het zijn hem een dwaasheid. Hij kan ze niet verstaan, omdat ze geestelijk onderscheiden worden. En zo is het nog, gemeente. Want hier liggen lessen in voor u, jou en mij. Als je onder de prediking bent, waar ben je dan eigenlijk? Wie hoort u vanmorgen? Zul je nooit vergeten dat de stem, de prediking van het woord, de stem van God is? Dat maakt dit gebouw een heilig gebouw. Dus niet die stenen en al dat materiaal niet, maar de stem van God maakt dit tot een heilige plaats. Maar als er zo gepreekt wordt en de woorden van God komen tot u en tot jou, hoe komt dat bij u over? Zijn dat slechts klanken waar we het jaren onderuit kunnen houden? Wat ben je arm als de prediking van de wet niet meer is als een soort donderslag of een klaagtoon. En dat de prediking van het evangelie niet meer is als een lieflijke fluittoon of het ruisen van een zachte stilte zonder meer. Als het woord van God voor u alleen nog maar een klank is en je bent tevreden met wat bekende klanken die klinken in de prediking, ben je heel arm. En dan wil ik je aanraden en indringend aanraden om te bidden of het anders mag worden. Zodat de klanken van de wet en het evangelie woorden gaan worden. Want als het geen klanken meer zijn, dan ga je toch bemerken dat er in de prediking een stem klinkt. Het is wel de vraag welke stem. U zult vanmorgen niet met een deel van die mensen rondom onze tekst zeggen, hier vanmorgen klinkt de stem van een engel. Want ik ben geen engel. Maar is het voor u niet meer als een stem van een dienaar van het woord? Ook dat is niet genoeg. Hebt u ontdekt in de zuivere prediking van het woord dat de stem van God klinkt? Als dat besef gaat werken en ontstaan in je hart, dan kom je echt anders naar Gods huis. Dan zit je anders onder Gods woord. Dan wordt dit inderdaad een heilige plaats, want de heilige stem van God klinkt. En dat is een groot voorrecht, gemeente. Want u mag het en jij mag het vanmorgen horen in deze grote stad waar de meesten het niet horen. De stem van God. En wat een zegen als je zo onder de prediking zit, dat het geen klanken meer voor je zijn, maar dat je echt betrokken bent op de prediking en dat je het ermee eens bent. En dat je luistert, dat je zelfs onder de indruk kan raken van die stem van God. Dat je bevreesd kan raken als de wet wordt gepredikt en als je bewogen raakt als het evangelie wordt gepredikt. Dat het woorden zijn en geen klanken. En toch moet ik heel eerlijk zeggen vanmorgen tegen u en tegen jou. Als het dat alleen is zonder meer, dan zal er nog iets bij moeten komen. En dan kom ik bij een uitspraak die al heel oud is en die u wellicht een keer gehoord hebt, maar die nog echt actueel is. De woorden die u hoort, al mag u zelfs beseffen dat het woorden van God zijn, moeten zaken worden in het hart. Dus heel eenvoudig, wat God spreekt door het woord, zal ondervinding moeten worden in je hart. Het schriftuurlijke woord wat tot je komt, moet een bevindelijk woord in je hart worden. En wat is daar nu voor nodig? En daar gaan we mee afsluiten vanmorgen, dat de Heer Jezus als de hoogste profeet en leraar komt om dat woord van zijn Vader door zijn geest in je hart te verklaren. En dat doet hij ook vandaag. En dat doet hij graag. Dat blijkt ook uit deze geschiedenis. Want waar de stem van de Vader niet werd begrepen en door sommigen weg werd gezet als een klank, en anderen zeiden, ja, het is een stem van de engel, dan gaat Christus de stem van die Vader uitleggen. Christus wordt een uitlegger van de stem van zijn Vader. En wat een zegen als je zo onder de prediking mag zitten. Als je een leerling bent van Christus. Als je in de kerk bent en je mag aan zijn voeten zitten om onderwijs te krijgen. Als hij komt en de dienaar wegvalt en hij je gaat wijzen op de diepte van zijn woord. En als de Vader vanmorgen zegt, en ik heb hem verheerlijkt en ik zal hem wederom verheerlijken, dan zegt de Heer Jezus, zal ik je eens vertellen wat dat betekent? Kom nou eens aan mijn voeten zitten. Dan ga ik het je verklaren. Weet je wat dit betekent, zondaar? Mijn Vader staat klaar om de wereld te oordelen. Hij zal de zonden van deze wereld gaan straffen. Hij zal een rechtvaardig vonnis over de zonden gaan voltrekken. Mijn Vader staat klaar om in het gericht te treden. Hij gaat de zonde der wereld veroordelen. Hij zal de duivel gaan uitwerpen. Ja, dat is de ene kant van de verklaring van de boodschap. Dat is een aangrijpende boodschap. Dat is een ontdekkende boodschap. Want daarin hoor ik als het ware de Heere zeggen, de ganse wereld, u, jij en ik, liggen verdoemelijk voor God. En ik moet de zonde straffen. Dat hoort bij mijn recht. Ik moet het vonnis voltrekken. Want alle mensen zijn des doods schuldig. En dat komt deze morgen opnieuw tot u en tot jou. Zeg, zijn dat klanken? Of zijn het woorden? Ja, zijn het zaken in je hart geworden? Zodat het werkelijkheid voor je werd. Ik lig verloren. En ik kan voor God niet bestaan. Ik ben een verloren zondaar. En als God met mij in het recht gaat treden, dan ben ik verloren. Dan blijft er niets meer van je over. En dan zeg ik, ik wou vluchten, maar ik kon nergens heen. Zodat mijn dood voorhanden scheen en alle hoop mij gans ontviel. Dan niemand zorgde voor mijn ziel. Als dat lied in je hart geboren is, dan zijn het geen klanken meer. Dan zijn het geen woorden meer. Maar dan is het een zaak in je hart. Maar wat zei de Heer Jezus nog meer? Niet om mijnentwil, Maar om uwentwil is deze stem geschied, dus er komt nog wat bij. Het is alsof de Heer Jezus zegt, luister eens. Mijn Vader staat gereed om de wereld te veroordelen en weet u hoe hij dat gaat doen. Dat doet hij in mij. Ik zal veroordeeld worden. De zonden zullen in mij gestraft worden. En de vloek van de wet zal op mij afkomen. En ik zal neder moeten dalen ter helle. Ik zal verhoogd worden aan het kruis. Ik zal verzoening aanbrengen door voldoening. Wat een evangelie. En dan hoor ik de Vader zeggen. En dan hoor ik de Heer Jezus het vanmorgen verklaren. En dat doe ik om uwentwil. Dat woord, gemeente, dat woord, dat is evangelie. Dat het is van binnen een plekje mocht krijgen in je ziel. In je schuldige ziel, in je ontwaakt geweten. Om uwentwil. Om uwentwil. Om uwentwil. Het is alsof ik de Vader hoor zeggen tot een verloren zondaar op grond van het offer van Christus. Ik heb verzoening gevonden. Verzoening door de kruisdood van mijn zoon. En daarom zal ik nooit meer op je toornen. Ik zal nooit meer op je schelden. En je scharlakenrode zonden zijn witter geworden dan sneeuw. Ik zie geen zonde meer in mijn Jacob. Ik zie geen ongerechtigheid meer in mijn Israël. Want ik ben verzoend. Als ik u aanzie, o zondaar, kijk ik door een stroom van bloed op u neer. En als ik door het bloed van mijn zoon tot u kom en u aanziet, bent u voor mij schoon, witter dan sneeuw. Daarom klinkt mijn stem om uwentwil. Hoor je dat, arme zondaar in ons midden? U die er totaal niet bij kunt, die misschien zo van verre staat, die zo aangevochten wordt, hoor de stem van Christus om uwentwil. Niet alleen voor anderen, maar ook voor mij. Zeg, is het een klank? Is het een woord? Of mag het vanmorgen een zaak zijn in je hart? Want gij weet, de genade van onze Heer Jezus Christus, dat hij om uwentwil, hoor je het, om uwentwil, arm wilde worden, daar hij rijk was, opdat ge door zijn armoede rijk zou worden. Eeuwig wonder dat het als een echo in je ziel mee mag gaan. Om uwentwil. Om uwentwil. Om uwentwil is deze stem geschied. Amen. Laten wij de Heer nog bidden en danken. Heere, uw stem klonk door de prediking van het woord. En u weet wat dat voor ons geweest is, ook deze morgen weer. En al die andere keren dat we uw woord hebben gehoord. O, laat het geen klanken zijn. Laat het geen stem zijn zonder meer. Maar wil u het woord indragen tot in de ziel. Opdat we gaan verstaan wat u tot ons spreekt. Ja, Heer, dan moeten we wederom geboren worden. Wil dat een werkelijkheid gaan worden? En doe dat toch, Heere, waar dat nog niet gebeurd is. Maar waar u het gedaan hebt. O, dat we steeds weer uw heilstem mogen horen. Ja, dan hebben we samen gezongen, wel zalig. Dien gij hebt verkoren, die uit al het aards gedruis, de beslommeringen van het leven en alles wat ons bezig kan houden, doet naderen in uw huis om daar uw heilstem te horen. Heren, dat de prediking zo voor ons mag zijn of worden, hartelijk dank dat u dit gaf ook deze morgen en geeft dat het vanmiddag nog een keer mag plaatsvinden als we nog een keer zullen horen over het ware zaligmakende geloof. Heere, zegen het werk van de zondagsschool en wilt u de rest van deze middag over ons waken. En dat we elkaar vanmiddag weer mogen ontmoeten, we vragen het uit genade om Jezus wil. Amen. We gaan samen zingen uit Psalm 85, het vierde vers. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet, de vrede met een kus van het recht gegroet. 85 vers 4. Wat heen uw vrede draagt met u de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegen u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.